Geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Niet zo lang geleden sprak ik een man die niks meer van het geloof en van de kerk moest hebben. Hij geloofde er gewoon helemaal niets meer van. Hij geloofde niet dat er nog iets was na dit leven of buiten dit leven. Dan zei hij, er is nog nooit iemand teruggekomen uit de dood. En wees nou eens eerlijk, ze zijn met raketten naar de maan geweest, ze hebben overal gekeken en ze hebben niks gemerkt van God daar buiten in de ruimte. Nee hoor, helemaal niks. Jullie houden als gelovigen elkaar voor de gek. En je bent het nog niet eens met elkaar eens, want jullie zitten altijd te bakkeleien. En mijn zus, een vrome vrouw, die altijd naar de kerk gaat en altijd bidt. Nou, zij verloor haar eigen kind door een tragisch ongeluk. Maar wat heb je dan aan het geloof? Nee hoor, als je eerlijk bent, dan moet je toch zeggen, dat geloof dat maakt allemaal niks uit. Geef mijn portie maar een fikkie. De fout die deze man maakte, was dat hij alleen maar naar beneden keek. Hij had een gesloten wereldbeeld, zonder uitzicht naar iets daarbuiten of iets daarboven. Het lijkt alsof steeds meer mensen om ons heen dat soort kortzichtigheid hebben. Zelfs als gelovigen hebben we daar vaak last van. Je merkte dat aan de enorme commotie vorige week rond die zogenaamde Nashville-verklaring. Wat maakte dat veel los in onze samenleving en ook in de kerken? 200 behoudende voorgangers tekenen een verklaring over homoseksualiteit. En waar niemand zich ooit iets van deze mensen aantrekt, valt nou de hele wereld over hen heen. Die neiging tot opgeklopte verontwaardiging, die zit er bij ons allemaal in. En de media rakelt dat enorm op, vaak ook door allerlei nepnieuws. Dat veroorzaakt ergernis, dat veroorzaakt onvrede onder velen, aan alle kanten. En daarom lazen wij vandaag met elkaar uit Psalm 37. Want in die eerste verse van Psalm 37, worden wij gewaarschuwd voor verhitte emoties en worden ons betere wegen gewezen. Ik heb het samengevat onder de kop van ergernis naar vrede, want deze tekst begint met het woord erger je niet en eindigt op vrede. Het is het eerste en het laatste woord van het tekstgedeelte. En er worden in dit Bijbelgedeelte eigenlijk twee hoofdzaken besproken. Allereerst krijgen we het advies: kijk niet alleen maar naar beneden. En in de tweede plaats, richt vooral je blik omhoog. Dat zijn de twee hoofdpunten uit de preek vandaag. Heel eenvoudig, maar nog niet zo eenvoudig om in je leven toe te passen. En ook iets wat je steeds wel weer moet horen. Dus eerst bespreken we dat advies: kijk niet alleen maar naar beneden. Je leest er gelijk over in de allereerste verse van Psalm 37... Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdoren snel als gras, ze verwelken als het jonge groen. Ook verderop in vers 7. Erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaan. Vers 8, wind je niet op, laat je woede varen. Erger je niet, dat brengt maar onheil. Het Hebreeuwse woord wat hier vertaald wordt met ergernis, dat werd in de vorige Bijbelvertaling vertaald met afgunstig, met afgunst, met benijden. En het geeft eigenlijk allerlei duistere, negatieve gevoelens weer. Aardsgerichte, boze, nijdige, duistere gevoelens. Het heeft te maken met jezelf opwinden, met kwaadheid, met ergernis, met woede, met onbegrip. Erger je niet staat er nu in de eerste verse van Psalm 37 wel 3 keer. In vers 1, vers 7, vers 8. En dat doet je denken aan het spelletje. Mensen ergeren je niet. Ik weet niet tegenwoordig dat de gezinnen nog doen. Ik denk het wel. Wij deden het vroeger vaak samen. En ik kan me nog wel herinneren dat, ik niet hoor, maar een van mijn broertjes, die sloeg dan altijd het hele bord ondersteboven als hij voor de derde keer de pion weer bijna bij af was en weer terug moest. Ja. Juist als dingen je tegen zitten, dan word je snel geïrriteerd, dan erger je je. En dan reageer je dat ongemerkt af. En vooral op mensen het dichtst bij je. En dat is in die kleine dingen spelletjes zo, maar dat is ook in grote dingen zo. Het is ook in de kerk zo. Juist in drukke tijden, juist in lastige tijden, als het allemaal moeizaam gaat, dan ontstaan er gemakkelijk vooroordelen en irritaties en misverstanden en conflicten. Voorafgaand aan diensten waar veel op het spel staat, is er vaak allerlei gedoe. Gedoe met de combo, of met het geluid, of met de organisatie. En dan loopt er vaak van alles mis. En ik heb een beetje geleerd van, nou, als dat gebeurt, dan moet je gewoon doorgaan, want dan komt het toch wel goed. Dat hoort een beetje bij het spel in de kerk. Dus je moet me niet al te gauw in paniek raken als er wat gedoe is. Dat hoort er een beetje bij, in onze gebroken, gevallen werkelijkheid. En de duivel probeert op die manier soms ook uit ons lot te slaan. Hè? En ons ongerust te maken, tegen elkaar op te zetten. Even kijken. Ik heb het niet helemaal bereikt hier. En je kunt je zo ergeren. Je kunt je zo ergeren. Ja, ik had het allemaal bij elkaar liggen. Kun je zo ergeren dat het volgens Psalm 37 aanleiding geeft tot innerlijke spanningen. Tot slapeloosheid, nou, je zult het wel herkennen. Ruzie, tranen, gezondheidsklachten, zelfs depressies. Het gaat hier met die ergernis over een donkere grondhouding in het leven. Een concentratie op wat pijn doet, wat fout is, wat angst veroorzaakt. Gespitst zijn op wat niet deugt en wat er nog niet is. Zulke negativiteit is een langzaam werkend vergif in je hart. Je gaat er niet aan dood, maar uiteindelijk ga je er wel aan kapot. Het verziekt je hart, het verknalt je leven als je niet oppast. Het dooft en het blust de geest van God. Er wordt vaak voor gewaarschuwd in de Bijbel. Ergernis uit zich in contact onderling met andere mensen in geroddel en gevoeter. Samen mopperen geeft een gevoel van onderlinge verbondenheid, van collectieve onvrede. En zulke eetgebakerde verontwaardiging, soms over dingen die heel heilig zijn, is niet zo onschuldig als het lijkt. Het kan in de kerk gaan over de liturgie, over de manier waarop wij dingen doen, over de manier waarop we avondmaal vieren, de vorm daarvan bijvoorbeeld. Het kan gaan over de liederen die je zingt. Ik heb wel eens gehad dat er een man zei van, net voor de preek, stiefel die er al uit, heel boos. Dominee, ik heb het alweer gezien. Het hoeft voor mij niet meer. We zijn nog niet eens begonnen. Nee, maar ik heb wel de lijst van de liederen gezien. Er staan maar 2 psalmen op. Dat is mij niet genoeg. Zo weet je wel. Over zulke kleine dingen. Over muziekinstrumenten die je gebruikt. Over de manier waarop anderen de Heer aanbidden. Daar kun je je aan ergeren. Zelfs over heilige dingen. Wie vooral let op alles wat niet deugt, ziet tenslotte overal tekorten en vindt nergens meer vreugde of voldoening in. Daar moet je voor oppassen. Waar ergernis overheerst, dan zie je mensen ook afhaken. Eerst innerlijk, zonder dat het zichtbaar wordt, maar langzamerhand ook doordat ze wegblijven en tenslotte helemaal niet meer komen. En daarom waarschuwt het woord van God ons daarvoor. Want negativiteit is ook besmettelijk. Het is ondermijnend. De invloed van kritische opmerkingen en boze woorden is groot. Het veroorzaakt tenslotte een klimaat van angst in de gemeente. Een gevoel van dat er niks fout mag gaan, dat je op eieren loopt. En als ambtsdrager kom je dan ontmoedigd terug van zulke gesprekken met zulke mensen, zulke huisbezoeken. Ik heb wel eens gehad, als ik terugkwam, dan kreeg mijn vrouw zei, nou, ik moet eerst even douchen. Want ik had het gevoel dat ik in een soort modderbad was gestapt. Als er alleen maar kritiek over je wordt gespuit. Met negatieve reacties kun je elkaar moedeloos maken. Je kunt elkaar verlammen. Het veroorzaakt wantrouwen en huichelarij en passiviteit en tenslotte onverschilligheid. En het doodt enthousiasme en creativiteit en frisse initiatieven. Niemand durft nog wat te doen, want wat zullen ze wel denken? Het is dodelijk voor de geloofsbeleving. Het is dodelijk voor de geloofsoverdracht aan je kinderen. Pas ervoor op dat je met je kinderen niet alleen maar zit te mopperen. Als er dingen zijn die je niet bevallen in de kerk, zwijg daar thuis over tegenover je kinderen en je jeugdleden. Als ze alleen maar negatieve, wie wil er nou horen bij een club waar het alleen maar steeds misgaat, waar alleen maar gedoe is? Niemand toch? In de Bijbel lezen wij ook dat de Heere God vaak bedroefd is wanneer zijn kinderen vervallen tot dat negatieve gezeur. Tot dat gezamenlijk en voortdurend naar beneden kijken. Het is een tactiek van de Satan om Gods kinderen te verdelen. Om ons te verlammen in onze positieve uitstraling. Zodat we niet meer naar buiten toe gericht zijn, maar alleen nog maar met onszelf, met elkaar bezig zijn. Je ziet dat bij het volk Israël. Net nadat ze zo wonderlijk verlost waren uit het land Egypte en de doortocht door de Rode Zee en God voor hen zorgde in de woestijn. Het sleutelwoord, het woord dat het meest voortkomt in het boek Exodus, is het woordje morren. Morren of murmureren. Wat werd er tijdens die woestijnreis niet afgevoederd en afgemopperd? Door ongeloof, door ongeduld, door gemor duurde de reis naar het beloofde land, die in enkele weken had kunnen worden voltooid. Het duurde uiteindelijk meer dan 40 jaar. Een hele generatie maakte de intocht in het beloofde land niet mee, omdat ze het voor zichzelf verziekten. Hetzelfde gebeurde toen de Zoon van God persoonlijk op aarde verscheen en hier rondwandelde. De Zoon van God zelf. Wat is die door de vroomste leidslieden uit zijn tijd niet aangevallen en bekritiseerd? De schriftgeleerden en fariseeën waren zo verblind in hun heilige verontwaardiging dat ze tenslotte complotten tegen hem maakten om hem te vermoorden. En dat hebben ze ook nog gedaan. Hij is bezeten. Hij is een volgeling van de duivel, van Beelzebul, zeiden ze, over Gods eigen zoon. Nou, je kunt dus blijkbaar zo verblind zijn door dat gemor, dat je Gods eigen dienstknechten, dat je de Zoon van God zelf verwerpt. En als dat gebeurde met Gods eigen zoon, wees dan niet verbaasd als dat nog steeds voorkomt. Dus wees niet afgunstig. Erger je niet is een raad die de Heere God ons geeft tot 3 keer toe in Psalm 37. En in vers 8 wordt er aan toegevoegd: erger je niet, dat brengt maar onheil. Het sticht louter kwaad. Het maakt je verbitterd. Het maakt je onvruchtbaar. Het vervreemdt ons ook van elkaar. Het verzuurt en vergalt de onderlinge band. Dus kijk niet omlaag, maar ontwikkel in plaats van die constante ergernis een soort heilige onverschilligheid. Heilige onverschilligheid over alles wat niet deugt en wat niet gaat zoals jij het graag zou willen. Begin zelf ook met kleine dingen te verbeteren. Erger je bijvoorbeeld aan hondenpoep in je omgeving? Dat is een van de grootste ergernissen in Nederland, las ik. Erger je aan allerlei vuilnis wat mensen laten rondslingeren in je buurt? Nou, begin dan eens zelf elke dag 3 dingen op te pakken, op te ruimen. Er zijn mensen, elke keer als ze naar het strand gaan, die hebben een soort verbond met elkaar gesloten. Elke keer als ze naar het strand gaan, ruimen we 7 dingen op. Pakken we 7 dingetjes, gooien in de vuilnisbak. Als genoeg mensen dat doen, als alle christenen dat zouden doen, dan zou dat een enorme impact hebben natuurlijk. Nou, al te vaak staan de beste stuurlui met beide benen stevig aan de wal commentaar te geven. Dus concentreer je niet op het negatieve, maar stel zelf iets positiefs er tegenover. Sluit je af voor het negatieve. Het verkeerde afleggen is echter slechts het begin. Gelukkig wijst Gods woord ook ons altijd weer betere wegen. En daarmee zijn we aangeland bij punt 2 van de preek. Want het tegenovergestelde van naar beneden kijken is natuurlijk omhoog kijken. Kijk omhoog. Hoe vaak zingen we dat niet? Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Kijk omhoog, roept Gods woord bijna op elke bladzijde van de Bijbel. Zoek en bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus regeert. Lezen we heel vaak hier in de kerk uit Colossense 3. Want daarboven, daar zetelt onze Heer. Hij is het die de controle heeft. Hij is de Almachtige, de Eeuwige. De Heer Jezus regeert over heel zijn kerk. Hij bouwt en vergadert die kerk door de eeuwen en wereldwijd. Vertrouw er maar op dat hij dat ook in de toekomst blijft doen. Dat hij het ook doet hier en nu onder ons. Te veel omlaag kijken, komt dat ook niet door een tekort aan geloof, door een tekort aan vertrouwen? Omhoog kijken, dat betekent leven vanuit geloof, vanuit verwachting, vanuit hoop. Het is het tegenovergestelde van constant naar beneden turen. Het is gelovig en positief leven vanuit de kracht van Gods beloften. Psalm 37 staat daar vol mee. Kijk maar in vers 3 tot en met vers 7. Daar worden beloften van God nauw verbonden met voorwaarden die hij geeft. Zoek je geluk bij de Heer, dan zal hij je geven wat je hart verlangt. Leg je leven in handen van de Heer, vertrouw op hem, dan zal hij het maken. Tussen het een, de voorwaarde en het ander, de belofte, is een wisselwerking. Het is een relatie tussen ons geloof, onze gebedshouding en dat wat de Heer God kan doen in ons leven, zijn zegen. Maar het begint altijd met de Heere God zelf. Dat is de eerste gouden stelregel van het geloof en van het gebed. Zo leerde de Heere Jezus ons ook bidden in het Onze Vader. Onze Vader in de hemel, uw naam wordt gered, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden. Begin altijd bij de Heere God. Diezelfde nadruk zie je hier ook. Vertrouw op de Heer, zoek je geluk bij de Heer. Vertrouw op hem, leg je leven in de handen van de Heer. Blijf kalm, wacht op de Heer. Ja, eigenlijk deze 11 versen staat vol van verwijzingen omhoog. Met andere woorden, sta eerst stil bij wie God is. Richt je op hem en op zijn wil. Erken hem als je schepper, je maker, je Heer. En dank hem voor zijn zegeningen, voor zijn genade, voor zijn trouw. Voor zijn plan met heel onze wereld, maar ook zijn plan met ons persoonlijk leven. Met u en met jou en met mij. En dat wordt allemaal samengevat in dat middelste vers, vers 4. Zoek je geluk bij de Heer. Zoek je geluk bij de Heer, dan zal hij je geven wat je hart verlangt. Verlustig je in de Heer, stond er in de vorige Bijbelvertaling van de NBG 51. En het woord verlustigen of je geluk ergens zoeken, dat betekent je erin verheugen. Je ermee laten verzadigen. Erdoor bevredigd worden. In Jesaja 66 wordt hetzelfde woord gebruikt voor een baby die helemaal voldaan aan de borst van zijn moeder in slaap valt. Als zo'n baby net heeft gedronken, dan valt hij helemaal tevreden in slaap. Een prachtig beeld van de troost en vrede die er ligt in ons leven verbonden met de Heere God. Maar altijd weer zal de duivel proberen die band te verbreken. Zal hij proberen onze blik naar beneden te trekken. Zodat we gefixeerd worden op wat niet deugt, op het negatieve. In ons eigen hart, in onze gemeenschap. Daaraan toegeven mogen wij niet. Al zijn er best reden, vaak, voor zorg, voor ergernis. Maar constant weer gericht zijn naar beneden, dat is gewoon zonde. Het is zonde van de tijd en van de energie. Wanneer we zo zitten te morren en te zeuren. Je raakt erdoor steeds dieper in de modder van zelfbeklag en van eigendunk. Het is een heilloze weg waarvan we ons dienen te bekeren. Want de Heere God heeft andere, betere plannen. En het beste geneesmiddel is dan, in plaats van naar beneden te kijken, omhoog te kijken en ons leven steeds weer te leggen in zijn hand. Dus, wanneer je nou weer geplaagd wordt door onrust en onvrede, wanneer je 's nachts ligt te woelen, richt dan je blik omhoog. Stort je hart uit voor hem. Leg alles wat je dwars ligt in zijn handen, voor zijn troon. Blijf er niet mee rondzeulen. En vraag hem om moed, om kracht, om een meer opbouwende kijk op zijn werk, op zijn kerk. Bid om de vervulling met zijn geest, zodat je zelf ook een aanzet mag geven tot die verbetering, het begin daarvan. Bid om de vervulling van de geest voor jezelf, maar ook voor anderen om je heen. Misschien juist voor die mensen waar je zo aan ergert. Spreek mild en opbouwend over anderen. En vooral ook met je kinderen over de kerk. Want net als het negatieve heeft ook een positieve uitstraling een enorm effect. Het werkt aanstekelijk. Het beste wat je dus wel kunt doen met je kinderen is positieve dingen veranderen. Waardoor ze enthousiast worden. Ik merk dat wel eens. Pas kwam ik hier de kerk binnen, zeggen meisjes tegen mij van een jaar of 6, 7, ze zeggen, dominee, ik heb er echt zin in. Nou, dat is toch mooi. Hè? Als we zo naar de kerk gaan, ik heb er echt zin in. Ja, om de Heere God te loven, om in de kerk te zijn, om met elkaar contact te hebben. Die positieve uitstraling Ja, dan als vanzelf word je ook aantrekkelijk met elkaar. Als zondige, zwakke mensjes mogen wij leven in het licht van de Heere God. Dat licht is dankzij de Heere Jezus, dankzij zijn geest en door zijn woord volop aanwezig. Daar mag je steeds weer in gaan staan. En in plaats van afgunst en ergernis en hoogmoed en trots en bitterheid wil de geest van God ons dan vervullen met die positieve vruchten van de geest. Vriendelijkheid, dankbaarheid, tevredenheid, vreugde, vrede door de geest. Vers 4 zegt, zoek je geluk bij de Heer, dan zal Hij je geven wat je hart verlangt. Dat betekent niet dat als we nou maar dicht bij de Heere God blijven, dat we dan maar alles krijgen wat ons hartje begeert. Het betekent wel dat de Heere God dan aan ons gaat geven wat ons hart verlangt. Dat Hij zijn verlangens en zijn idealen en zijn wensen gaat schrijven in onze harten. Zodat wij gaan willen wat Hij wil. Dus wanneer je zo steeds op God zelf en op zijn geest gericht bent, dan gaat Hij onze harten vormen. Onze harten neigen naar zijn wil. En daarvoor komen wij naar de kerk. Om zo gevormd te worden door Hem. Want dan kan Hij ons ook gebruiken als de grote pottenbakker. Iets moois te maken. Dan bloeit ons leven op. En dan kom je als nietig zondig mens. Dan kom je tot je hoogste bestemming. Let ook op de belofte aan het eind. In vers 11. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten. Het beloofde land van Gods beloften. Zij zullen gelukkig leven in overvloed en vrede. Het gevolg van steeds meer naar beneden kijken, dat is ergernis, dat is onvrede, dat is verdeeldheid. Maar wie omhoog kijkt en dat blijft doen, wie hoopt op de Heer, die ervaart Gods vrede. Die vrede van de Heer, die wens ik ons allemaal. Amen.